Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We hebben vandaag een zeer bijzondere gast op bezoek, namelijk de heer Marten Kruip, luitenant-generaal buitendienst. Van harte welkom. Ik ga u zo natuurlijk de kans geven om uzelf voor te stellen, al denk ik dat uw voorstellen niet zoveel uitleg meer behoeft, omdat u inmiddels best wel aan het verworden bent tot een militaire mediapersoonlijkheid. En ik zit hier natuurlijk met mijn goede vriend, collega en podcastpartner Rajiv Lakshmi Prasad. Nou, laten we daar maar weer beginnen. Beste Mart, wie bent u?
Geboren in 1958, 40 jaar bijna gediend bij de krijgsmacht als officier bij de infanterie. Dus van luitenant tot luitenant-generaal, commandant van de landstrijdkrachten de laatste 4,5 jaar tot 2016. Toen kreeg ik een briefje dat ik moest stoppen. En daarna heb ik onder andere de Invictus Games mogen organiseren in Den Haag. Hier spelen voor gehandicapte militairen. En ben ik vooral bekend tegen wil en dank van mijn optreden in de media om de beide oorlogen te duiden die we nu hebben.
Ja, u heeft de laatste jaren best wel een mediacarrière opgebouwd, zou je haast kunnen zeggen. Ja. Kunt u van onze luisteraar uitleggen waar die uit bestaat en waar u nog meer te vinden bent, anders dan hier bij Geopolitiek?
Ja, hij begon eigenlijk op de dag van de oorlog, dat ik om 4:30 ochtends werd gebeld door Nieuwsuur of ik in de uitzending kon komen. Binnen 2 weken had ik volgens mij het hele spectrum van commercieel en publieke omroep had ik gehad. En de uitdaging daarbij is eigenlijk tweeledig. Hoe blijf je het objectief duiden? Omdat heel veel mensen toch de neiging hebben om een soort Oekraïnse bril op te zetten als je praat over die oorlog. En het tweede is, hoe leg je het simpel uit aan mensen? En dat is wel mijn uitdaging om dat te doen. En daarom probeer ik het ook in een zo breed mogelijk spectrum te doen. Dus van Voetbal International tot aan Nieuwsuur. Want er zijn andere mensen die er naar kijken, maar ze hebben allemaal recht op dezelfde boodschap.
Oh, dat vind ik interessant dat u dat zegt. Ik begrijp natuurlijk dat u vindt dat iedereen recht heeft op dezelfde boodschap. En wat betreft de inhoud probeert u dan ook zo objectief mogelijk de vooruitgang op het slagveld in Oekraïne te schetsen. En daarbij ook vooral niet rooskleurig te zijn. En aan de andere kant probeert u ook rekening te houden met het publiek. Dat natuurlijk bij Nieuwsuur anders is dan bij Veronica Inside. Kunt u uitleggen hoe u daar voorafgaand rekening mee houdt? Dus welke boodschap deelt u wel bij Nieuwsuur en niet bij Veronica Inside?
Het heeft meer te maken met de diepgang die je eraan geeft. De woorden moeten hetzelfde zijn. En ik denk dat ik het voordeel heb dat ik 9 jaar met de dienstplichtige heb mogen werken. Daar moet je proberen soms gecompliceerde dingen simpel uit te leggen. En ik hoop dat dat mij lukt. Alleen bij Nieuwsuur kun je bijvoorbeeld, heb je meer tijd om in de diepte voor een onderwerp te gaan. Bij VI moet het vaak in korte zinnen. Daar gaat het meer.
Wordt er door je heen gepraat?
Ja, maar dat valt bij mij wel mee. Meestal geven ze mij wel 7-8 minuten de tijd. Ik heb er weinig last van, moet ik eigenlijk zeggen. Maar het is vooral dat je wat meer diepgang kunt geven als je wat meer tijd hebt. Bijvoorbeeld het hele leukste, als je bijvoorbeeld naar Ter Zake gaat in België, het Belgische Nieuwsuur, dan nemen ze bijvoorbeeld 15 minuten voor een onderwerp in plaats van 6-7 bij een Nederlandse talkshow. Dus dat is net, kun je wat meer diepgang aangeven.
Helder, dus meer diepgang bij bepaalde uitzendingen ten opzichte van andere uitzendingen.
Ja.
We gaan het zo natuurlijk hebben over uw visie op het slagveld in Oekraïne. Mm-hmm. Hoe staat het ervoor? Mm-hmm. En ook uw lezing op hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen en welke trends we daar zien. Maar toch nog even dieper ingaan op uw carrière. U bent de hoogste baas geweest van de landmacht.
Ja.
U bent namelijk commandant der landmacht geweest.
Ter landstrijdkrachten.
Ter landstrijdkrachten. Oh.
Ja, of zeg maar baas van de landmacht, dat snapt iedereen.
Baas van de landmacht. Kunt u meer vertellen over wat die functie behelst en welke keuzes u daar moet maken? En dan ook nog één specifiek iets, en dat is een kritische noot naar onze politici. We hebben natuurlijk 4 decennia van bezuinigingen erop zitten. Ja. In mijn ogen, in onze ogen ook die van Rajiv, visieloze bezuinigingen. Ja. Ik kan me voorstellen dat u nou, dat inmiddels wel kunt erkennen, maar toentertijd niet. Hoe ging die dynamiek van visieloze politici die wilden bezuinigen? Ja. En u die eigenlijk achter de schermen zag wat voor ongelooflijk roekeloos beleid dat was?
Ja, eigenlijk was het vrij simpel. Ik was plaatslandcommandant van de landmacht, nog geen baas van de landmacht, toen de bezuinigingen van 2011 kwamen. En toen ik aantrad, was ik dus degene die het eigenlijk moest gaan uitvoeren. Dus het was een pakket wat er voor mij lag. En militairen zitten zo in elkaar dat als je iets ziet wat niet leuk is of niet fijn is, dan kun je 2 keuzes maken. Of ik ga dit doen, dus ik stop ermee. Dat kan, dat recht heb je. Maar dan staat de dag daarop staat iemand anders hetzelfde te doen namens jou. Dus dat schiet niet op. Dus zeg, nou, dan neem ik die verantwoordelijkheid en dan ga ik proberen via mijn lijnen om de consequenties zo min mogelijk voor mijn mensen te laten doorwerken van die bezuinigingen. Dus dat heb je dan 4,5 jaar gedaan. En eigenlijk is de functie is vrij eenvoudig. Je bent eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat de landmacht doet of nalaat te doen. Zo simpel is het. Maar dat wil zeggen dat je in een tijd van crisis ook richting moet geven. Ook moet proberen naar toekomstgericht te gaan denken. Los van het feit dat je soms met de waan van de dag bezig bent. Hè? Donderdag gebeld, ga plannen hoe we de MH17, als de autoriteiten niet meewerken, toch met soldaten naar Oekraïne kunnen vliegen om de boel terug te halen. Dat is wat er altijd bij komt. Hè? De hectiek van het moment.
Maar hoeveel is hectiek en hoeveel is lange termijn strategie?
80% is hectiek en 20% is lange termijn strategie. En die zit vooral in Den Haag. En die zit vooral in het speelveld om goed je oren en oog open te houden van wat speelt er bij de landmacht. Dus heel veel naar buiten toe. Goed luisteren wat er allemaal aan de hand is en hoe kan ik dat ombuigen. En heel simpel voorbeeld is bij de bezuinigingen die we in 2014 nog over ons heen kregen. 400 miljoen voor de krijgsmachten. 2014, toen Oekraïne al speelde, zou de landmacht met 40 miljoen moeten bezuinigen. En in Den Haag hadden ze bedacht in Den Haag dat dan de kazerne in Assen zou sluiten. De eenheid in Assen zou naar Ermelo gaan en zou een andere eenheid opheffen. Ingewikkeld verhaal. Maar wat mij om ging is, dit druiste volledig in tegen hoe ik vind dat je een landmacht moet aansturen. Een bezuiniging van 40 miljoen is een politiek besluit. En dat kun je accepteren of niet. Maar het hoe, is maar één die erover gaat en dat ben ik. Dus ik ben toen naar de minister gegaan, Janine Hennis. Ik heb belet bij haar gevraagd. Dat wil zeggen dat je haar wil spreken en je krijgt je zin of niet. Als je zin niet krijgt, dan moet je afvragen of je kunt blijven. Want dan krijg je een landmacht waar jij niet achter kunt staan. En ik heb gezegd, dan moet je anders gaan invullen. Dit is niet toekomstgericht. Blind eenheden verhuizen en opheffen. Zonder dat in een bredere context te plaatsen. Wat hebben we in de toekomst nodig? En dan kan ik dat ervan niet weggooien. Daar kan ik niet mee instemmen. En zij had de moed om mij daar gelijk in te geven. En ze gaf me die vrijheid tegen het advies naar het bestuurlijke staf om met een alternatief te gaan komen. En dat heb ik ook gedaan, wat net zoveel geld opleverde. En dan weet je hoe Den Haag speelt. Dat is wel het interessante. Ze zei, als je met de andere optie komt, dan komt die niet vanuit Defensie. Want dit is het standpunt van Defensie. Dus we gaan het insteken bij een kleine christelijke partij op rechts. Die komt met jouw alternatieve voorstel. En ik zorg dat het door de Kamer gaat. En zo is het gegaan.
Okay, dus er komt ook nog heel veel politiek lobbywerk bij kijken.
Want het is niet de bedoeling dat vanuit Defensie of vanuit de ambtenarij zelf met voorstellen wordt gekomen? Of,
waar ik het op tegen had is, die publiciteit was er eigenlijk al voordat ik daarin werd betrokken. Dat is één. Tweede is, verantwoordelijkheid is ondeelbaar. Er is maar één verantwoordelijkheid voor de landmacht en dat ben ik. En dan kan het niet zo zijn als er wordt bezuinigd dat andere mensen hoe dat moet gebeuren. Dus het is niet alleen het hoe, maar ook een principieel punt. Hoe stuur je nou zo'n landmacht aan? Volgens mij is het heel erg simpel. Wie is de vakman als je praat over landstrijdkrachten? Als je commandant van de landmacht. En als commandant van de marine, dat voor de marine is. En dan komt het van de luchtmacht, dat voor de luchtmacht. En niet de ambtelijke top. Dat is een fundamenteel verschil van mening. En een ander inzicht dat we hebben. En ik vond dat toen zo belangrijk, dat ik daar ook op stond. En ik moet eerlijk zeggen, na Afghanistan dacht ik, ja jongens, wat heb ik te verliezen? Ik ben gezond, ik ben goed van lijf en leden. Ik heb 282 mensen verloren in Afghanistan in een jaar. Dit is niet zo belangrijk, maar wel cruciaal, wel principieel voor mij.
En ja, dus er moest bezuinigd worden. Tegelijkertijd deed Nederland mee aan allerlei internationale missies. Welke rol speelde het integreren met andere strijdkrachten in die visie?
Eerst is dat, en niet alleen ik, hè, in die 4,5 jaar dat ik baas was van de landmacht, dat eigenlijk alle krijgsmodellen elke maand rapporteerden, dit gaat niet goed. Om het heel simpel te zeggen, dit gaat niet goed. En wij moeten dingen doen die we niet kunnen. We konden alleen maar, zeg maar, onze begroting halen omdat wij ondervuld waren. En dat geld dat op de begroting stond voor de functie die we niet vulden, kon je dan gebruiken om de begroting sluitend te maken. Onze kazernes werden niet meer onderhouden. Nou, we zien nu 10 jaar later dat je honderden miljoenen moet investeren om weer de milieulabels te hebben voor de kazernes.
En even ondervuld betekent dat je te weinig mensen hebt die aan de slag zijn, waardoor je directe missies kunt financieren met waar eigenlijk geld had moeten gaan naar personeel.
Dus zeg, in een begroting heb je zeg maar 100% budget voor personeel staan. Dat was zeg maar 80% van mijn hele begroting is personeel. Maar als je 6% niet kunt vullen, valt dat geld vrij in een begrotingsjaar. Nou, dat kun je dus gebruiken om tegenvallers op te vangen als de bezuinigingen niet opleverden wat ze zouden moeten opleveren, wat vaak niet gebeurde. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de munitievoorraden hebben consequent afgebouwd, niet aangevuld. En de consequentie daarvan zien we nu, hè, dat we heel weinig hebben om het te kunnen leveren. En dat het heel lang duurt voordat je kapers die je weg hebt gegooid weer kunt aanvullen. Dus we hebben boekhoudkundig bezuinigd ten koste van de operationele gereedheid.
Ik vind dat een heel mooi citaat. Boekhoudkundig
bezuinigd ten koste van de operationele paraatheid van de Nederlandse strijdmachten. Wat vertelt u dit over de politiek en de invloed daarvan in de afgelopen decennia op de Nederlandse defensie? En dan gaan we daarna de stap zetten naar uw visie op Oekraïne. Daar ben ik nog even benieuwd naar.
Volgens mij is het heel erg simpel. Wat je zou moeten doen is, waarom zijn die bezuinigingen zo fout gegaan vanaf 2011? Waardoor hebben die ertoe geleid dat de minister moet zeggen in 2020... de krijgsmacht kan niet meer voldoen aan haar grondwettelijke taken, want de verantwoordelijkheid is voor het parlement overigens. En waarom...
Grondwettelijke taak, even voor de luisteraar, is dat Nederlandse strijdmachten het eigen grondgebied kunnen beschermen.
Nou, dat zijn er, goed, zijn er drie. We hebben er drie. Het verdedigen van het NATO-grondgebied, dat is één. Het stimuleren van vrede en democratie in de wereld, dat is twee. Dat is een unieke taak. Veel krijgsmachten hebben die niet. En het derde is de nationale taken. Bijvoorbeeld de explosieve opruimingsdienst die elke dag uitrukt om bommen onschadelijk te maken. De nationale taken.
Ondersteunt u al deze drie grondwettelijke taken? Ja. Ook het verspreiden van de rechtsorde wereldwijd?
Ja, zeker. Helder. Dat is ook de grondslag is voor de missies is dat de grondslag. Maar mensen vergeten wel dat die laatste taak, de nationale ondersteuning, is de taak die elke dag wordt uitgevoerd. Als je naar de rechtbank gaat met het Taghi-proces, dan staan er militairen staan daar te beveiligen omdat de politie het even niet aan kan. De explosieve opruimingsdienst kennen we. De overstromingen in Valkenburg, ja, dan staat er maar één nummer wat je kunt bellen en dat is het plein nummer 4. En dan staan de jongens zandzakken te vullen. En de meiden trouwens zandzakken te vullen. Dus dat is een taak die eigenlijk elke dag wel wordt uitgevoerd.
Plein nummer 4 verwijst naar het plein in Den Haag. Schitterende stad. En ook een schitterend plein waar inderdaad het ministerie van Defensie gevestigd is. Ik wil even dieper ingaan op die politiek-militaire verhoudingen. Wat zegt dit?
Wat je zou moeten doen is, wij evalueren niet. Wat je zou moeten doen is die bezuinigingen achteraf gaan evalueren. Laten we gaan zitten. Hoe is het nou zo gekomen? Waar hebben de verkeerde effecten bereikt? Waar klopt het boekhoudkundig wel en operationeel niet? En hoe voorkomen we dus? Want daar gaat het om. Het gaat niet om naming en shaming. Maar hoe voorkomen we dat als we weer gaan bezuinigen op Defensie, door wat vrede dan ook, op Defensie moet gaan groeien, hoe we dan bestuurlijk veel beter gaan wegzetten dan nu? Want daar heeft Nederland recht op, daar heeft de politiek recht op en daar heeft de krijgsmacht recht op. Gewoon leren van je fouten om daar beter van te worden. En het feit dat we dat niet doen, he, dat we daar heel ver van blijven. Ja, dat is iets waar ik s'avonds wel eens boos van word. Je zult dit beter moeten doen in de toekomst.
Wel apart, binnen bestuurskunde hebben we echt een vak, heet beleid. Het gaat specifiek in op beleidsevaluatie. En dat doen we 3 jaar lang. Constant onze studenten leren dat evaluatie heel belangrijk is. Maar in de praktijk ziet het toch anders uit.
Evaluatie is cruciaal. Ja. En niet alleen wat je strategisch doet, maar ook operationeel. Ik ben bijvoorbeeld 3 jaar geleden nog gevraagd om mee te helpen met een evaluatie over Afghanistan, wat Defensie had uitbesteed aan een extern bureau.
Welk bureau?
Dat weet ik niet. Moeten opzoeken. Maar een extern...
Is het een consultancybureau?
Ja.
Want dan word ik altijd een beetje sceptisch.
Dat heb ik dus ook. Maar toen zei ik, jongens, ik heb in opdracht van de commandant der strijdkracht, toen ik terugkwam uit Afghanistan 2009, een rapport van 140 pagina's ingeleverd. Daar staat het allemaal in. Het is er allemaal.
En wat dus zijn de grootste lessen die we trekken hieruit?
Even dat afmaken, dat proces. Oh. We zijn dus heel goed in het identificeren van lessen. Maar het implementeren van lessons learned, daar zijn we buitengewoon slecht in. Want dan wordt het vaak gevoelig. Dan wordt het politiek gevoelig. En dat is, voor een organisatie die over leven en dood gaat, vind ik zowel politiek als ethisch niet correct. Je zult voortdurend moeten evalueren hoe je Defensie beter kunt maken. Want Defensie is de zwaardmacht van Nederland. Soldaten zend je weg met een opdracht. En die als enige mogen zij niet staken, geen opdracht weigeren. Dat geeft je als politiek ook wel een verantwoordelijkheid om, als je de mensen uitzet op een missie, te zorgen dat ze de beste training hebben gehad en de beste uitrusting en de beste leiding. Dat doen we niet altijd.
Helder, dat is best een hard oordeel dat door u nu geveld wordt. En ik kan me daar wel echt iets bij voorstellen inderdaad, dat Nederland op dit moment heel goed is in het evalueren van beleid als het gaat om welke lessen zijn er getrokken, maar niet in het direct daar lessen uittrekken met het oog op de toekomst. En die laatste stap, daar draait uiteindelijk om.
Ja.
Welke lessen hebben wij op papier geleerd, maar implementeren wij op dit moment niet en levert grote schadelijke effecten op voor onze krijgsmacht en ook onze geopolitieke positie?
Laat ik beginnen met een bestuurlijke les, want daarom zit ik ook hier. Hè? Cruciaal voor succes was dat we de jonge officier die de poort uitging, alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden gaven die hij nodig had om binnen een seconde een besluit te kunnen nemen. Ik lig onder vuur, wat ga ik doen? En die vrijheid, Die heeft hij nodig. Anders kan hij nooit snel reageren. Bovendien, hij kent zijn mensen beter. Hij kent het terrein beter. Hij kent de opdracht goed. Wat je nou terugziet, is als je dan in een bestuurlijk en dan kom je in een bestuurlijke omgeving, dan wordt alles anders. Hij rijdt daar, dus met munitie, rijdt hij rond. Geen punt. Munitie in de voertuig en weg. In Nederland komt hij in een hele andere cultuur terecht. Als je naar de schietbaan wil, dan moet hij 3 maanden van tevoren alle formulieren invullen. Hij mag de munitie niet verplaatsen zonder toestemming. Hij mag er niet eens bij wijze van spreken naar kijken voordat het op de schietbaan aan hem wordt uitgeleverd. Terwijl hij een jaar lang, of 6 maanden lang, met munitie in de voertuig heeft rondgereden. Constant. Dus hij komt in een hele andere bestuurlijke omgeving terecht. Dan kun je zeggen, ja oké, dat is niet zo erg. Maar wat we zien bij Defensie is dat we geen instroomprobleem hebben. In sommige categorieën, maar van een uitstroomprobleem. En een van de redenen waarom mensen weggaan, naast de werkdruk en de beloning die niet zo goed was, die is nu gelukkig beter, is dat mensen zeggen, ja maar waarom doe ik dit eigenlijk? Als ik mijn vak niet kan uitoefenen, hè, zoals ik het zou moeten doen, als ik niet het vertrouwen heb om mijn vak uit te oefenen en de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid die erbij hoort, ja dan zoek ik wel wat anders. En dus hij heeft volgens mij Defensie in de meest brede zin van het woord van een uitstroomprobleem gehad.
Nee, dus de administratieve belasting, die zorgt eigenlijk voor dat Defensie een groot uitstroomprobleem heeft. En die lessen worden op dit moment maar niet getrokken. En op een bepaalde manier zorgt dat dan ook voor vermindering van de autonomie onze mensen die actief zijn bij Defensie.
Ja, daar wil ik wel maar aantekenen dat daar zijn wel veranderingen in. De beloning is beter en je ziet nu dat officieren en onderofficieren niet meer op een 36e te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. Dat is gelukkig allemaal weg. Dus ze zijn wel aan het corrigeren in Den Haag. Maar het is dus corrigeren achteraf en niet vooraf.
Dat is eigenlijk hetzelfde wat we over de hele breedte zien binnen de publieke sector. Dat het idee, de liberale idee of het nieuwe public management, dat alles gecontroleerd moet worden. Dat ervoor zorgt dat motivatie achteruit gaat. Dat zie je bij leraren, zorgverleners, politie en dus ook bij defensiepersoneel.
Ja, mag ik er even dieper op ingaan?
Oh, ja, want, zeker.
Je hebt zo gelijk. Kijk, wij denken namelijk. Mijn Afghaanse tolk zei tegen mij, jullie klagen zoveel, dat is eng. Jullie klagen zoveel omdat je zoveel te verliezen hebt. Wij hebben niks, jullie zijn bang. En die angst leidt er ook toe dat je denkt dat je alles moet controleren. En technologie helpt erbij. We denken dat we alles kunnen controleren. Maar militairen worden grootgebracht met de principes van auftragstactiek. Ooit gevonden, uitgevonden door de Duitsers. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog. Je zegt mensen wat ze moeten doen en waarom ze moeten doen, maar niet hoe ze het moeten doen. Je geeft ze volledig vrijheid van handelen. Want je denkt, een plan gaat toch altijd anders als dat je denkt dat het gaat. Als ik flexibel wil zijn, moet ik de mensen die het moeten uitvoeren vertrouwen dat ze ter plekke op grond van die omstandigheden het plan kunnen aanpassen. En of ze nou linksom om die heuvel gaan of rechtsom om die heuvel of frontaal om die heuvel of 's nachts, als ze het maar doen. Dat is cruciaal. Alleen, dat klinkt hartstikke logisch, maar de voorwaarden zijn moeilijk, want je moet vertrouwen hebben in elkaar, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Dat is er niet altijd. En het tweede is verantwoordelijkheid. En daar gaat het spek stinken. Als jij zegt als politiek, ik laat dingen los aan de kerstmacht delen of aan andere organisaties. Of in algemene zin, ik laat dingen los. Ja, dat is heel moeilijk, want jij wordt wel degene die met kamervragen daarop wordt afgerekend. Dus wat doen we dan? Dan gaan we allemaal controlemechanismes gaan we verzinnen. En daar zit een zo ironie achter, want dat doen we al jaren, al decennia. Maar het aantal fouten neemt niet af.
Nee, het neemt juist toe.
Want mensen maken, het neemt toe. Mensen maken geen fouten omdat er geen regels zijn. Mensen maken fouten omdat ze zich niet verantwoordelijk voelen of niet bevoegd voelen. Dus we organiseren alles op wantrouwen en niet op vertrouwen. En dat is voor militairen is dat volkomen haaks, hoe hij in het veld zit. Want hij moet het vertrouwen van zijn baas hebben om snel te kunnen handelen. Dus je ziet eigenlijk per definitie, en dat is een beetje de functie van de commandant landmacht en van de marine en de zeemacht, wij zijn gewend om te delegeren en boven ons is iedereen gewend om te controleren. En precies op dat scheidsvlak zit jij als commandant van de landmacht, zit daar te werken.
Ah, ik vind het al een heel mooie verdiepingsslag in de podcast. Dank voor die vraag, Rajiv, inderdaad. Dus die controlemechanismes, die zouden ons moeten katapulteren naar een situatie van zekerheid. Maar wat ze eigen doen is verantwoordelijkheid van mensen wegnemen, waardoor ze sneller eigenlijk fouten gaan maken, omdat ze zich niet verantwoordelijk voelen. Dat is 1. En 2, zorgen ze er eigenlijk ook voor dat mensen zich kunnen gaan verschuilen achter controlemechanismes. Want je kunt dan gewoon je lijsten afchecken. En als jij de procedures gevolgd hebt, dan ben jij in ieder geval niet laakbaar geweest. Dan gaan we nu toch echt een stap zetten na deze korte evaluatie over de Nederlandse krijgsmacht naar Oekraïne. Want daar hebben we ons de laatste maanden toch wel wat pessimistische geluiden zijn er uit Oekraïne gekomen. Op Zwarte Zee worden nog wel successen geboekt. Op land is het wat minder. Dat heeft mede te maken met dat het Westen onvoldoende geanticipeerd heeft de afgelopen jaren. Munitie afgebouwd, wapendepots afgebouwd, wapenproductie afgebouwd. Kortom, wij kunnen niet leveren wat Oekraïne nodig heeft. Hoe staat het ervoor?
Heel kort, fase 1 van de oorlog kennen we. Rusland viel overal aan. En na 4 weken een operationele pauze. Het interessante is dat als je overal aanvalt, daar worden wij heel onrustig van. Militairen, wij zien graag een zwaartepunt. Maar Poetin deelt om 2 redenen. Een onderschatting van het Oekraïnse leger op grond van zijn ervaring in 2014. En het tweede was, ik krijg het donder met de inval in Oekraïne. Dan kan ik beter zoveel mogelijk grond in zo kort mogelijk tijd veroveren. Dat lukte hem niet. Het lukte hem niet omdat Oekraïne juist wel vertrouwen gaf aan zijn ondercommandanten. Die hadden die principes van auftraakstactiek doorgevoerd. Dus als de satellietcommunicatie uitvalt, weet een commandant in het veld nog wat hij moet doen. Dus de Russen werden van alle kanten aangevallen. Nou, we weten het, na 4 weken operationele pauze. Strategisch betekent dat Poetin toen de keus maakte, ik kan deze oorlog alleen maar op tijd winnen. Ik kan hem niet snel winnen, dan moet ik hem op tijd winnen. En dat heeft 2 consequenties. Ik ga al mijn nationale middelen gebruiken om deze oorlog te winnen. Politiek, militair, economisch, financieel, communicatie. Ik ga deze oorlog winnen en ik kan het nog jaren volhouden met het geld wat ik heb. En daarbij de inschatting dat het Westen wankelmoedig zou zijn in zijn steun aan Oekraïne. In de tijd zou die steun afbouwen. Het zou ons te veel kosten. Daardoor is die oorlog op tijd begonnen. Dat leidt tot de fase 2 van de oorlog. De gevechten in de Donbass, de 4 provincies die hij had en die hij wilde verdedigen en vandaar het Oekraïns leger uitputten. Dat ging fout omdat Oekraïne in de zomer van 2022 plotseling offensief ging optreden in Gerson en bij Kharkiv. Dat heeft bij de Russen tot een enorme paniek geleid en eigenlijk tot een derde fase waarin ze zeggen, luister, wij moeten het anders gaan doen. Als we deze oorlog op tijd willen gaan winnen, gaan wij defensief worden. Dat weten we. Bekende zeg maar een soort Maginot-linie die ze hebben gebouwd met 3 linies.
Ja, lijkt een Eerste Wereldoorlog stijl.
Dat is het ook. Het terrein voor je conditioneren noemen dat in militaire termen. En toen werd Oekraïne eigenlijk in het nadeel gezet. Want Oekraïne heeft 2 grote nadelen. Minder materieel en minder mensen. En om offensief te kunnen optreden en door die linies heen te breken, heb je luchtoverwicht nodig en massa. Wat nou precies wat Oekraïne niet heeft. Dus zitten we in een volgende fase. Dat zeggen maar het initiatief nu bij de Russen zit. Nu moeten de Russen offensief worden. En zie je dat Oekraïne defensief geworden is. Dat kan ook niet anders. Want ze hebben minder materieel. Dus ze moeten kiezen waar ze gaan vechten. En verdedigen is makkelijker. Dan aanvallen kost je ook minder. En het kost je minder mensen. En ik denk dat de grootste kwetsbaarheid van Oekraïne niet alleen het materieel is, maar ook de mensen is. Ze moeten zuinig zijn op hun mensen. Dus je zit nu in de fase van de oorlog dat ik verwacht dat Rusland offensief gaat worden. Maar dat moeilijk is om de plannen vanuit het Kremlin op de grond om te zetten. Dat zien we nu al. Omdat aanvallen om te leiden veel moeilijker is. Je moet met veel meer onzekerheden leven. Je moet met veel meer coördinatiemaatregelen met de lucht, met de eenheden naast je rekening houden. Dus veel moeilijker. Dus je ziet dat de Russen tactisch problemen hebben om die opdrachten op de grond goed te kunnen uitvoeren. Toch wacht ik Russisch offensief. Ergens dit jaar. Het zou me niet verbazen als het richting Kharkiv in het noorden gaat, maar daar is eigenlijk alles open. Maar Kharkiv is natuurlijk de tweede stad van Oekraïne. Hij heeft een symbolische betekenis vanwege de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is heel hard gevochten. Dus zou mijn verbazen wat ze is. En ik denk dat Oekraïne eigenlijk met de handrem erop vecht. Dus zich niet gaat doodvechten in loopgraven om daar een beslissing te zoeken. Maar met de handrem vecht om voldoende middelen achter de hand te hebben, die schaars zijn. Maar als het Russisch offensief komt, om tot een tegenoffensief te komen. En dat betekent, militair gezien, dat het een heel hectisch jaar wordt. En dat politiek gezien, kun je zeggen, als je naar de Verenigde Staten krijgt, de verkiezingen zullen steeds meer onzekerheid brengen. Naar de steun van de Verenigde Staten naar deze oorlog. Dat de toekomst van Oekraïne eigenlijk voor een groot deel in Europese handen ligt. In Brussel, in Berlijn, in Londen en in Parijs. En dat besef begint langzaamaan door te dringen in Europa. Dat het onze oorlog is. En dan niet eens onze oorlog als NAVO, maar onze oorlog als Europees NAVO.
En in hoeverre speelt eigenlijk leiderschap van de commandant landstrijdkracht een rol? Want daar heb je nu, Zelensky is nu vervangen, de commandant van het Oekraïense leger, door een nieuw persoon. Ik ben even zijn naam kwijt. En dan heb je Gerasimov, de Duitse, aan de Duitse, sorry, Russische zijde.
Ja, ja.
Speelt dat ook een rol of is dat hier minder van belang?
Nou, ik zeg altijd, je kunt de eikel van een generaal zijn. Als je een goede sergeant hebt, kun je elke oorlog winnen. Je weet niet waarom Gerasimov, die is trouwens niet vervangen, hè, maar dat we tijd niks van hem horen, of dat Zaluzhny is vervangen.
Ja, Zaluzhny.
Want dat kunnen militaire redenen zijn, maar het kunnen ook persoonlijke redenen zijn. Soms is er geen match, geen persoonlijke match, of heb je geen vertrouwen in elkaar en dan vang je iemand. Je kunt wel zeggen dat het vervangen van commandant in oorlogstijd is nooit een goed teken voor de synergie. Het is nooit een goed teken.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dus welke interpretatie geeft u hieraan dat de synergie niet goed is? Heeft dat te maken met de ontwikkeling op het slagveld? Of het vertrouwen dat er al voordat de oorlog startte?
Het zou kunnen zijn dat het te maken had met de populariteit van Zaluzhny, die erg populair was, populairder dan Zelensky. Het zou kunnen zijn dat dat soort tribale, private redenen daarin ook een rol spelen. Dat weet ik niet. Maar een goed teken is het nooit.
Een goed teken is het nooit. Ik ben best wel geïntrigeerd door de beschrijving die u net gaf, waarin u eigenlijk uitzoomde op de hele geschiedenis van de oorlog van de afgelopen 2,5 jaar en zelfs al voordien. Maar ook een heel duidelijke fase afbakening geeft van waar we nu in zitten.
Ja.
En dat is zo dat Oekraïne eigenlijk in de verdediging gedrukt wordt en dat het probeert zijn zeer spaarse materialen, middelen en mensen probeert op te sparen in afwachting van het Russische offensief. En tegelijkertijd die geopolitieke context waar we zien dat Europa ze realiseren moet. Het is onze oorlog. En dat besef daalt langzamerhand in. Heeft u het idee dat Europa nog tijdig kan gaan leveren aan Oekraïne? Op basis van dat toch wel te langzaam ingedaald besef?
Op dit moment zijn we niet in staat om zonder de steun van de Verenigde Staten voldoende steun te genereren voor Oekraïne. Betekent dat we die tijd dat die steun uit de Verenigde Staten er nog is, heel hard moeten gebruiken om productielijnen op te starten voor artillerie, munitie, om goed na te denken over hoe we op andere wijze kunnen gaan steunen. Financieel gebeurt dat al, hè? Grote steunpakketten elke maand door de Europese Unie. En ik heb niet het gevoel dat wij daar een boterham minder om eten hier, dus dat gaat dan wel. Maar de militaire steun voor specifieke militaire uitrustingstukken, niet alleen munitie, maar ook reservedelen en dat soort dingen. Ja, daar zitten we gewoon schaars in. Dan zie je dat Europa de schappen leeg heeft. En dat kun je alleen maar vullen door tijd. Daar moet je tijd voor winnen. En die tijd moet je winnen op het slagveld. En die tijd moet je...
Kun je daar meer over vertellen? Want ik vind dat een heel belangrijk inzicht. Die tijd kunnen wij winnen op het slagveld.
Ja.
Gebruikt Oekraïne daarvoor nu de juiste strategie door spaarse middelen even terzijde te schuiven in afwachting van dat offensief?
Ik vind het een volkomen logische strategie. Dat je niet de beslissing zoekt om een... Niet zeggen een plaatsje als Avdiivka bijvoorbeeld te behouden, want daar win je de oorlog niet mee. Dan kun je beter die nederlaag kopen en weten, mijn doel ligt op lange termijn de Russische oorlogsmachine uitputten, Europa laten opstarten en kijken wat er in de Verenigde Staten gebeurt en dat nog gebruiken om de oorlog nog verder voor te zetten. Dus eigenlijk, en dat is wel het interessante van deze oorlog, we kijken heel vaak naar oorlog met fysieke middelen. Hoeveel mensen heb je en hoeveel hardware heb je? En dat is volkomen terecht. Maar je moet ook naar conceptuele middelen kijken. Wat voor strategie heb je? En wat we altijd een beetje vergeten is, hoe zit het met de mentale component? Met leiderschap en met motivatie. Want de enige reden waarom Oekraïne tot nu toe staat waar ze staan, heeft te maken met meer leiderschap en meer motivatie dan aan de Russische kant. Maar dat slijt ook. Dat erodeert ook. En er zit een verband bij elkaar. Om een voorbeeld te noemen, als wij als Europa zeggen, wij gaan niet meer steunen, gaan ze minder hard vechten in de loopgraven. Want dan denken ze, waar vechten wij voor? Als ze minder hard vechten in de loopgraven, denken wij, ja, maar waarom steunen wij nog? Zo hangt alles met elkaar samen. En het is niet alleen hardware, het is niet alleen gamechangers, drones of wat dan dingen. Je moet en het conceptueel goed op orde hebben, en mentaal goed op orde hebben, en fysiek goed op orde hebben. Als je die drie dingen samen hebt, dan kun je winnen. Want fysiek is nooit een garantie voor een overwinning. Kijk naar de Amerikanen in Vietnam, hadden veel meer middelen, technologisch, high-tech leger. Maar ze waren nooit in staat om de wil van de Vietcong te breken. Die mentale component.
Ja, zelfde als je dat in Afghanistan doet, ook.
Zelfde. Ja. Zelfde. Dan win je dus de oorlog niet.
Hoe staat het ervoor met de wil van de Oekraïners? En hebben wij afgelopen jaar dan een goede beurt gemaakt als Europa? Of hebben we steken laten vallen?
Ja, wil om te vechten erodeert. Bij de Russen en bij Oekraïne. De vraag overal is waar het hardste slijt.
En waar is dat?
Maar als je buddy in jouw loopgraaf naast jou sneuvelt, dan ben je minder gemotiveerd. Hè? Een oorlog slijt. Ook in de Eerste Wereldoorlog zagen we dat aan de Duitse kant en de Franse en Britse kant. Een oorlog slijt. Dus heel moeten duiden waar dat gebeurt. We zien wel steeds meer berichten dat Oekraïne daar problemen mee heeft. Maar ook aan de Russische kant zien we steeds meer repressie komen. Dus onderdrukking om mensen te dwingen met dwang om uit de loopgraaf naar de Oekraïnse loopgraaf te gaan. En je hoeft ook niet meer terug te komen. Dan word je bij wijze van spreken neergeschoten door je eigen mensen. Dus we zitten
in 1912 zien we weer terug.
In een bizar, bizar systeem zitten. En wat voor mij niet te duiden is, hoe werkt dat nou door in de Russische maatschappij, in de steun aan de soldaten en de steun aan Poetin? Dat is gewoon een black box wat we niet weten wat het is, maar het slijt aan beide kanten.
Dus eigenlijk zouden we die repressie die we in toenemende mate zien vanuit het Kremlin als compensatie voor de minder wordende wil aan Russische zijde. Maar laat onverlet dat dat ook op dit moment aan het gebeuren is aan de Oekraïnse zijde. En dan is de vraag, waar slijt het hardst? En dan moeten wij ons als Europa eigenlijk ten diepste realiseren dat wij daar een directe input op hebben. Dit sluit ook aan bij een eerdere podcast die wij hebben gehad met Dick Berlijn, die eigenlijk hetzelfde zei, namelijk waar is de oorlog van afhankelijk? Moraal van de Oekraïner zelf, wat gebeurt er in Oekraïne? En ook de steun van het Westen en dat deze twee heel erg verweven zijn. En dan geeft u aan dat Europa nog niet in staat is de Amerikaanse terugtrekkende steun eventueel op te vangen.
Klopt.
Dus daar hebben wij tijd voor nodig. En vandaar dat we deze strategisch-tactische keuzes aan de Oekraïnse kant zien. Kunt u uitleggen wat de rol van Nederland wordt in die vergaring of bij elkaar brengen van die steun aan Oekraïne? Waar zijn wij nou echt bijzonder goed in? Als het gaat om radartechnologie, wellicht productie van bepaalde soort wapens of wellicht toch ook weer munitie die we op dit moment helemaal niet produceren. Nou, hoe moet ik dat zien?
Waar we goed in zijn is training. Dus ik begin niet eens met de fysieke middelen, maar training. Hè. As we speak zijn Nederlandse soldaten in Duitsland en Engeland leiden voortdurend Oekraïnse soldaten op. Daar zijn wij echt goed in. Dat kunnen we goed. Dat is één.
Wat is de kwantiteit hiervan? Welke orde van grootte
moet je praat net over tienduizend soldaten in totaliteit. Doen we samen met Britten en samen met Duitsers. Dus dat is vaak iets wat wordt vergeten, maar wat elke dag gebeurt. Het tweede, als je kijkt naar dit fysieke deel, hè, wat kunnen wij leveren, hebben we heel veel geleverd als Nederland. Echt heel veel. Hebben we gedaan uit bestaande voorraden, bijvoorbeeld Patriot luchtverdedigingssysteem, hebben we daarheen gestuurd. We hebben oude IPR-panzervoertuigen, die ik nog heb gereden in mijn tijd, en ergens stonden weggetroest, hebben we opgekalefaat en daarheen gestuurd.
Wat was uw tijd?
Dat was, tot met de jaren 90 was dat een zeer populair, en overigens ook op slag van nog steeds zeer capabel voertuig. Munitievoorraden hebben we daarheen gestuurd. Dus we hebben wat we hadden. Panzerhaubitsen is misschien wel het bekendst voor. Dus het kanon met 155 mm. Maar we hebben ook dingen gekocht buiten om de Oekraïne te sturen. Bijvoorbeeld de Leopard 1 tank. Hebben we overal naar voorraden gezocht. Die opgekocht. En die weer een beetje gemoderniseerd met nieuwe computers, nieuwe vuurleiding. En die hebben we ook daarheen gestuurd. Dus eigenlijk heeft Nederland, als je het procentueel gaat bekijken hoeveel geld we erin hebben gestopt, hebben we er heel veel in gestopt. Zijn we een van de koplopers van Europa. En dat vind ik volkomen terecht. Er zit ook wel een ironie in. He, dat we als we in 2011 roepen, we hebben geen tanks meer nodig, dat we in 2022 overal de markt afschuimen of er ergens tanks kunnen krijgen, want ze zijn zo belangrijk.
En ook meedoen met het Tsjechisch initiatief, heb ik begrepen.
Dat is de munitie, het Tsjechisch initiatief.
Oké, ik dacht.
Nee, maar heel veel mensen werken gewoon daarin samen. Dus we hebben eigenlijk heel veel gedaan. Alleen we komen op een punt dat wij ook klaar zijn. We hebben geen voorraden meer, want die staan daar. We hebben geen voertuigen meer over, want die staan in Oekraïne. En dus ga je de hele wereldmarkt afspeuren. Nou, bijvoorbeeld munitiegranaten, samen met Tsjechië. Of je gaat kijken, hoe kunnen we snel productie gaan opstarten? En dat laatste zijn we nog niet zo goed in. Hè? Volgens mij is er een industrieel die zegt, binnen 2 jaar kan ik een munitiefabriek opstarten. Het blijft angstwekkend stil, weet je, om daar te stimuleren en als overheid daar de voorwaarden voor te scheppen.
Hoe verklaart u dat?
Ja, want zoals ik het ook had begrepen is dat de Russen met hetzelfde probleem kampen en nu daarom wapens uit Noord-Korea en Iran inkopen. Ja. Maar dat zij wel een plan klaar hebben staan om binnen 3 tot 5 jaar enorme munitiefabrieken te bouwen in Oralgebied, zag ik staan.
Ja, nou, dat is het interessante. Kijk, toen ik werd opgeleid op de Verenigde Staten op US Army War College, kreeg je heel mooi les in wat voor instrumenten heeft een overheid om zijn macht uit te oefenen. En wij in het Westen, we beginnen altijd met politieke macht, economische macht, diplomatie. En als niets anders kan, gebruiken wij militaire macht. Poetin denkt heel anders. China denkt heel anders. Je ziet het gebruik van militaire middelen als een volstrekt legitiem middel om macht uit te oefenen. Dat is op zich niet erg. En is ook ethisch volkomen juist wat wij doen. Maar dan moet je wel weten dat je altijd op achterstand begint. Hè? Je begint altijd op achterstand. Dan moet je een plan hebben om de achterstand in te lopen. Dat is strategisch denken. Dat plan, dat hebben we niet. Dat plan, dat
is het eigenlijk in de maak of zelfs dat niet?
Dat is een goede vraag. Je ziet wel de eerste, je ziet een Europese defensie-industrie-strategie die zegt, als je een beroepstelling hebt, dus nieuwe spullen wilt kopen, moet je dat voor 40% met landen samen doen. En 50% daarvan moet je in Europa kopen. Dat zijn wel belangrijke dingen. Alleen het duurt 5 tot 10 jaar voordat dat gaat werken. We lopen dus achter onze eigen staart aan, wat niet nodig was geweest, als je gewoon een goede geostrategische analyse had gehouden 10 jaar terug. En hoe kunnen we ons daartegen indekken? Hoe kunnen we op een worst case, als het slechtste gebeurt, hoe kunnen we daarop gaan plannen? Ja, dat hebben wij niet gedaan.
Doodzonde. Eigenlijk ook wel heel erg pijnlijk, maar dan moeten we daar maar lessen uit trekken in het verleden. En dan niet alleen maar om ons op papier te laten staan, maar ook direct te implementeren. En ik heb altijd het idee dat autocratie in de geschiedenis, en u bent natuurlijk ook een fervent geschiedenis geïnteresseerd, net als Rajiv, uw zoon is zelfs een leraar geschiedenis, dus die weet er waarschijnlijk veel meer van.
Ja, zelf dat wel.
Ja, maar dat in de geschiedenis autocratieën altijd veel sterker zijn in het begin van een oorlog. Ja. Vooral met het snel maken van beslissingen. En daardoor een voorsprong zelfs uitbouwen, die ze al bij voorbaat hebben. Maar dat als democratieën eenmaal op stoom komen, dat zij door het beter beantwoorden van de waarom-vraag, dat je echt wil inzetten voor een bepaald hoger ideaal, vaak die achterstand kunnen inlopen. Ik hoop dat de geschiedenis zich de komende jaren op dezelfde manier zal ontwikkelen. Dan wil ik nog op één ding dieper ingaan. U gaf namelijk aan dat Nederland heel goed is in het verschaffen van training aan Oekraïnse soldaten. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Waarom? Door wat u eerder aangaf. Namelijk dat conceptuele denken en dat mentale denken ongelooflijk belangrijk is.
Ja.
En dat sluit ook aan bij de lezing die wij afgelopen week hebben gehad met Marnix Velius en met Dirk Boswijk, CDA Tweede Kamerlid. Zij gaven eigenlijk iets vergelijkbaars aan. En kunt u meer uitleggen wat moderne oorlogsvoering vraagt van soldaten en hoe dat anders is binnen de NAVO en tussen NAVO-lidstaten en tussen NAVO en niet-NAVO-lidstaten?
Ja. We hebben het al even gehad over de 3 componenten die in evenwicht moeten zijn, maar je kunt ook iets anders aanlopen. Je kunt zeggen, de grondslagen van oorlogsvoering die veranderen niet. Het blijft het breken van de wil van jouw tegenstander. Dat is de grondslag. En dat kun je doen door hem te vernietigen of hem te dreigen met vernietigen. Dat is en blijft. Eigenlijk is het edeld landje pik. Want als je een oorlog wilt winnen, dan kun je niet alleen winnen door een vijand te vernietigen, maar uiteindelijk moet je ook jouw vlag planten in het terrein van de tegenstander. Want oorlog gaat ook tussen mensen. Dus dat is het enige verschil tussen de dimensies land aan de ene kant en zee, lucht, cyber en ruimte aan de andere kant. Mensen wonen niet in cyber of in ruimte, die wonen op land. Dus je moet een land gaan bezetten. Kijk naar Gaza en Israël. Kijk naar het willen veroveren van Kiev als Rus. Anders kun je niet zeggen, ik beheers dit, ik heb dit veroverd, dit is van mij. Dus die grondslagen blijven. Alleen de toepassingen van militair vermogen, die veranderen natuurlijk razendsnel. En die veranderen door technologie, die veranderen door andere doctrines die we hebben gekozen. En daar zit een verband tussen. Om een heel simpel voorbeeld te noemen. Toen de mitrailleuse op het slagveld kwam in de oorlog van 1870. Dat was de eerste mitrailleur.
Tussen Frankrijk en Duitsland.
Tussen Frankrijk en Duitsland. Die maakte zoveel doden. Het was een Frans wapen dat het geen mitrailleuse meer werd. Zomaar mitrailleur. Want het was geen vrouwelijk wapen. Maar echt mannelijk. Maar de Duitsers die reageerden erop door hele andere formaties in het terrein aan te nemen. Dus niet meer wat we kennen uit oorlog van Napoleon met 140 man in gesloten kolonnen naar voren te gaan. Maar gewoon kruipend over de grond met tussenruimte naar voren te gaan. Zo zie je een voortdurende ontwikkeling. En het interessante is dat je, als je kijkt over technologie, zie je ook altijd een ontwikkeling van actie en tegenactie. Dus we hebben drones nu. Hè? En dan zeggen mensen tegen mij, drones gaan oorlog veranderen. Ja, die veranderen zeker het soort oorlogvoering. Maar je krijgt ook weer counter-drones systemen. Zie je overal komen. Met bijvoorbeeld de locatie kun je storen door GPS te gaan storen. Dan weet een drone niet meer waar hij heen moet. Of als je een zwerm van drone hebt, dan zijn mensen nu bezig om
die jammen.
De leider-drone te gaan jammen. Want dan kan je de anderen niet meer aansturen. Dus interessant als je dat ziet zo'n soort mechanisme in de geschiedenis van actie tegen actie, waarbij de ontwikkelingen wel steeds sneller gaan. Dus het is cruciaal of je de lessons learned, komen terug op wat we eerder zeiden, de less identified, snel lessons learned kunt maken. En die race is ook aan de gang. Oekraïne doet van onderaf, startups, kleine drones, duct tape, handgelaat onderhangen en gaan met die banaan. Rusland doet het van bovenaan, met de Shahed drones om daar een andere verf op te doen. Beide systemen werken. Maar je moet razendsnel kunnen leren. Nou, wat betekent dat nou? Als je constateert dat de grondslagen van de oorlog gelijk blijven, dat je leiderschap, wat betekent voor je leiderschap en wat betekent voor je materieel? Nou, voor je leiderschap betekent het dat je steeds meer vertrouwen zult moeten geven in lage niveaus, want die oorlog wordt steeds decentraler. He, dus dat zul je moeten blijven doen. Je moet goed kijken waar wordt het product gemaakt, zeg maar, in bedrijfsmatige termen. Dat is op de grond, niet op de staf. En de tweede is dat je in staat moet zijn om die ontwikkelingen van technologie heel snel te implementeren. Dat gaat je nooit lukken met een centrale wijze van aanschaf en verwerving. Dan ben je kansloos. Dan ben je namelijk altijd te laat. He, stel dat je een nieuwe nachtzichtapparatuur wilt hebben. Als je hem nu wilt kopen, dan krijg je over 6 jaar iets wat 4 jaar verouderd is. Dat schiet dus niet op. Dus je moet heel goed nadenken. Wat betekent nou de operationele realiteit voor mijn bedrijfsvoering? Dat is ook een cruciale vraag die je moet stellen als je praat over het bestuursmodel en de governance van bijvoorbeeld Defensie. Dat is een vraag die je moet stellen.
Ga ik de vraag nu gelijk aan u stellen. Hoe staat het ervoor daarmee binnen onze Defensie? Ik vind het een mooie uitleg inderdaad. Je moet altijd rekening houden met de operationele paraatheid. En daar je hele bedrijfsvoering op aanpassen. Ja. Doen wij dat al goed als Nederland en binnen de landmacht of kan en binnen de bredere defensie? Of kan dat beter? Zo ja, hoe?
Het antwoord is nee, we doen het niet goed. Maar ik maak me daar grote zorgen over. En ik zal het proberen uit te leggen.
En wel als Europa of als Nederland?
Ook als Europa.
Okay.
Ook als Europa. Kijk, een aantal dingen goed, maar daar gaan we straks over hebben, denk ik. Integratie, maar we doen het niet goed. Waarom? We hebben in de afgelopen 10 jaar een bedrijfsvoering model bij Defensie uitgerold, wat steeds meer naar centralisatie gaat en controle. Eigenlijk tegengesteld aan wat je zou moeten willen. En dat gaat niet werken. Die beroepsstellingen duren gewoon veel te lang. En er zijn 3 redenen waarom het niet gaat werken. Het eerste is, het leidt tot starheid. Het feit dat je bijvoorbeeld de krijgsmodellen nu onder de commandant der strijdkracht hebt, vind ik een prima ding. Alleen dat leidt tot 1 investeringsbudget. Nou, stel dat de commandant van de landmacht die wil 200 panzervoertuigen, maar denkt eigenlijk moet ik wat anders hebben. Eigenlijk heb ik maar 100 nodig. Die gaat nooit zeggen ik heb maar 100 panzervoertuigen nodig, want het geld wat ervoor is geschikt in de begroting stroomt dan niet naar hem terug voor alternatieven, maar het stroomt naar het algemene budget terug. Ja, dus dat ga je niet doen. Dus als de marineman zegt ik heb 4 frat nodig, gaat hij nooit zeggen ik heb er 3 nodig. Dus het is een morbide systeem waar je eigenlijk zegt, raar maar raak voor een knaak. Er is 1 grote pot en iedereen overdrijft, wij spreken met zijn behoefstellingen. En heeft angst om te bewegen, want het wordt tegen je gebruikt. Je bent het budget kwijt. Dat gaat niet werken, dat is 1. Het tweede is, je bent altijd veel te traag. Want het feit dat je alles centraal moet besluiten, leidt tot een enorme vertraging in de besluitvorm. En het derde is, gebruik ik nou de expertise die ik heb? Kijk, we kennen allemaal een ziekenhuis, dat heeft een algemeen directeur, dat is zeg maar de commandant, dat is de minister van Defensie. Die moet zeggen, Defensie moet dit kunnen. Dan heb je een commandant der strijdkrachten. En die moet zeggen, nou dat gaan we vertalen in deze effecten en budgetten. En die geeft zijn orthopeed een budget. En die geeft zijn neuroloog een budget. En die geeft zijn hartchirurg een budget. Maar hij gaat niet zeggen, wat voor middelen die orthopeed nodig heeft, want hij is de vakman. En dat doen wij wel. Het is natuurlijk heel bijzonder dat we erover nadenken. Dat doen wij wel.
Dus de specialist maakt de keuze niet over welke apparatuur wordt aangeschaft. En dat is eigenlijk doodzonde in schade.
Dat is raar. Dat is niet eens wat we hier leren. Is je hebt organisch, organisatiestructuren, mechanisch.
Ja.
En organisch gebruik je meer in situaties waarbij vakspecialisme een grote rol spelen. En mechanisch waarbij meer sprake is van een soort lopende band iets. En ik denk dat het beeld bij Defensie is dat het misschien niet zo vakspecialistisch genoeg is.
Ja, en dat is heel raar, want het gaat over leven en dood. En commandant Lammers zijn is echt een vak. Hè, dat is een vak. En dat leidt niet alleen tot, zeg maar, starheid. Hè, raar maar raak voor een knaak. En tot heel veel tijd. Maar het leidt ook tot het feit dat die commandant van de krijgsmodellen heel veel tijd in Den Haag moeten zijn om te zorgen dat hun behoeftestellingen en hun krijgsmodel overeind blijft. Terwijl als je zou zeggen, we gaan naar een ander model. De komende 10 jaar, zegt de commandant der strijdkrachten, de marine moet deze effecten kunnen bereiken. Hier zit een budget aan vast en ga je gang. En als jij zegt, ik wil een fregat inruilen voor 100 onderwaterdrones, be my guest. Je moet het verantwoorden, je moet uitleggen, maar in principe ben jij degene die daarover gaat. En je zegt erbij, en zorg ervoor dat de mariniers geen andere dingen hebben als de landmacht, als je praat over radio's. Maar dat is simpel. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Dan krijg je nog namelijk een effect dat die commandanten de krijgsmiddelen ook weer met kwaliteit bezig zijn. Met kwaliteit. En de commandant van de marine moet niet in Den Haag zitten, die moet zijn fregatten opleiden. Een commandant van de luchtmacht moet niet in Den Haag zitten, die moet zijn squadrons opleiden. En de commandant van de landmacht moet niet in Den Haag zitten, maar die moet zijn brigades opleiden. We moeten een warfighting doen en we moeten het heel rap doen. Willen we zorgen dat als het zover is, wat we niet hopen in 3 tot 5 jaar, dat je gewoon klaar bent om dat te doen. En dus moet je veel meer macht delegeren naar die krijgsmacht delen. Daar gaat het om.
Luidt de noodklok?
Ja. Ja. Dus ik zeg 2 dingen. Er moet meer geld naar defensie en dat moet je continu doen. Hè? Dus je moet zeggen, de komende 10, 15 jaar is dit jouw budget. En dat beleid moet over regeringen heen min of meer.
Zie je ook dat wettelijke plicht van 2%? Dus dat we op de lange termijn weten. Ja,
En zoals in Engeland en Scandinavische landen, gewoon een commissie die kijkt of de grote lijnen over regeerperiodes van kabinetten heen in grote lijnen intact blijven. Want dan heb je continuïteit. En ik pleit voor het feit dat je veel meer autonomie geeft aan die krijgsmodellen. En er komt nog iets bij. Het kost ook veel minder geld. Veel minder geld. Want elke capaciteit die we hebben stilgezet, of het nou tanks zijn, of de marine luchtvaartdienst, als je die weer terug gaat halen, kost je 3 of 4 keer zoveel geld dan dat je die capaciteiten had behouden. Dus wij geven ook heel veel goed geld weg aan de verkeerde dingen. Dus mijn punt is, meer geld naar defensie, maar je kunt ook veel meer operationele effectiviteit en kwaliteit behalen door goed nadenken over jouw besturingsmodel.
En dan denk ik als laatste vraag. Dus aan de ene kant hoor ik, we moeten meer geld aan defensie geven. Meer vertrouwen ook in de lagere officieren of in de lagere niveaus binnen het hiërarchisch systeem. Tegelijkertijd horen we ook dat we meer moeten integreren met andere Europese landen om zo gezamenlijk in te kopen.
Zeker.
Maar hoe combineer je dat dan? Dus dat je lagere niveaus meer laat bepalen, maar dat je tegelijkertijd gezamenlijk meer wilt inkopen of meer wilt integreren.
Eigenlijk doen we dat al. We zijn nu gelukkig zover dat we met Duitsland dezelfde voertuigen kopen. Dat hebben we nooit gedaan. Wij willen altijd wel een wieletje anders of een stoeletje anders of een remje. We kopen nu dezelfde voertuigen. Dat leidt tot schaalvergroting. Schaalvergroting leidt tot efficiëntie. En uiteindelijk gaat dat leiden tot veel meer Europese integratie. Ik heb ook geen enkele moeite mee. Integendeel, we zijn ermee begonnen om de 3 grote gevechtseenheden van de landmacht te integreren in de Bundeswehr. Want ga mij maar uitleggen waarom we dat niet zouden doen, op welk gebied de geostrategische interesses van Duitsland anders zijn dan in Nederland. Dan moet je met een loep naar zoeken. Dat is niet meer zo. Als je gelooft in Europese integratie, moet je ook zeggen, militairen moeten dus kunnen samenwerken. En het mooie is, wij kunnen dat vanwege NAVO. Dat vergeet wel eens. NAVO is niet alleen een politieke organisatie, maar is ook de ruggengraat van NATO, omdat alle procedures zijn gestroomlijnd. Ik kan dus heel makkelijk een bevel schrijven wat Duitsers snappen. Als een Duits vliegtuig een bom gooit voor Nederlandse troepen, is de procedure allemaal hetzelfde. NATO is ook een voorwaarde voor integratie, maar ook een uitgangspunt om te integreren. Dus dan kun je veel efficiënter gebruik maken van je middelen ook. En dan kun je of meer gevechtskracht genereren, of in een tijd dat budgetten anders moeten en de dreiging minder is, kun je efficiënter werken en toch gevechtskracht houden als het nodig is. Dus ik ben een groot voorstander van integratie. En ik vind dat we dat veel te lang
dus
aan de kant hebben.
Dus integratie en meer bevoegdheden voor de lagere niveaus in de hiërarchie gaan gewoon hand in hand. Of die versterken elkaar zelfs.
Het vereist moed. En weet je, soms is die moed er ook. De commandant van de Duitse landmacht belde mij op. Wij kenden elkaar goed. Hij zegt, ik heb een probleem. Ik heb tanks en geen mensen. Ik zeg, ik heb geen tanks, maar wel mensen. Als wij nou eens gaan samenwerken. En dat is het begin geweest van de Duitse samenwerking op het gebied van tanks. En de minister, Janine Hennestan, die heeft gezegd, ja luister, als de commandant van de landmacht zegt dat hij tanks nodig heeft, dan heeft hij tanks nodig. En dan als we het zo gaan repareren, en het kost niet te veel geld, dan gaan we dat doen. Dus het is ook niet zo dat het niet kan. Hè? Het vereist soms ook persoonlijke moed van bewindslieden en commandanten om te zeggen, ja maar luister, wie zegt dat het niet kan? We gaan het gewoon doen. Of Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat we het kunnen. Ja.
Dus met welke landen werken wij nu steeds hechter samen? Duitsland, België?
Frankrijk zag ik ook.
Nee, het is veel breder. Als je het eigenlijk, luchtmacht werkt heel veel samen met de US Air Force. Ik stel het bij eens van grappig. Het is een soort verlenging van de luchtmacht van de Verenigde Staten. Veel dezelfde systemen. Helikopters, F-35's. Prima. De marine werkt heel veel samen met België. Het hoofdstuk van de Belgische marine staat in Den Helder. Maar voor een opleiding en training werken ze heel veel samen met Engeland. De fregatten worden klaargestoomd. Samen met de Britten samen. Je hebt dan een opleidings- en trainingsprogramma voor. Dus daar werken ze heel mee samen. En het Korps Mariniers werkt heel veel samen met Britse mariniers. En wij werken weer heel veel samen met een heleboel praktische dingen met de Belgen. Bijvoorbeeld parachutespringen. En andere dingen bijvoorbeeld met de integratie van de gevechtskracht. Van de 3 grote gevechtslijnen die we hebben. Die zijn helemaal geïntegreerd in de 3 Duitse divisies. En we hebben een van de oudste internationale staven. Hebben we in Münster, het Duits-Nederlandse legerkorps. Dus het gaat eigenlijk veel verder. En het interessante is, toen we ermee begonnen met de steun van de minister. Was eigenlijk de ambtelijke top vond dat geen goed idee. Was heel huiverig voor. En nu werkt dit en nu zie je dat bestuurlijk dat omarmd wordt. Dus je kunt succes ook wel
afdwingen
als het nodig is.
Dat vind ik een mooie afsluiter van de podcast inderdaad. Beste Marten Kruijf, luitenant-generaal buitendienst. Heel hartelijk dank voor de aflevering vandaag. Ik denk dat onze luisteraars afscheid hebben kunnen nemen van hun ongeïnformeerde zelf. Door eigenlijk te horen hoe het ervoor staat met de oorlog in Oekraïne. Dat nu op dit moment gaat voor een soort defensieve strategie. Om zo middelen, mensen op te sparen voor het Russische offensief dat naar alle waarschijnlijkheid komen gaat. We hebben een evaluatie gehad over hoe Nederland eigenlijk zijn eigen defensiestructuren vormgeeft. Hoe dat governance model, dat bestuursmodel, zou moeten verbeteren. In die zin luidt de heer De Kruijf dan ook de noodklok. Nederland moet het in de komende jaren echt anders gaan organiseren. Meer bevoegdheden te beleggen bij mensen die echt inhoudelijke expertise hebben. Zodat zij kunnen gaan bepalen aan welke doelstelling op welke manier voldaan moet kunnen worden. Zijn er nog andere lessen die wij vandaag hebben geleerd, Rajiv, op die ik nog moet benoemen, Mart?
Dat de oorlog niet alleen maar wordt gewonnen door middelen, maar vooral door de wil.
Oorlog wordt gewonnen door de wil, niet door de middelen, Rajiv?
Ja, dat vind ik het meest interessante, dat de grondsbeginselen blijven bestaan. Dat er een gezegde was, ik weet niet van wie, dat een oorlog win je toch uiteindelijk op de grond.
Een oorlog win je op de grond.
Dus je mag aan cyberdingetjes doen en wat dan ook, maar uiteindelijk blijft dat toch wel de kern van het
uiteindelijk vraag. Blijft de kern de wil. Beste luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Je hebt weer afscheid kunnen nemen van je ongeïnformeerde zelf. Tot de volgende keer.